Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de 7 verhalen over de rockband der gebroken zielen. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Een tijd geleden schreef ik een reeks verhalen voor Vuurland. Vuurland.nu is een terrein voor jonge schrijvers die daar hun werk kunnen publiceren. In aflevering 80 van de podcast gaf ik iets meer informatie over het platform, dus als je daarin geïnteresseerd bent kun je daar terecht. In de vorige aflevering maakte ik een begin aan de nieuwe reeks. 7 verhalen over de rockband der gebroken zielen. In elk verhaal staat een ander lid van de band centraal en allemaal maken ze iets tragisch mee. Het is een reeks over het doorzettingsvermogen van de mens en de rol die vriendschap in die veerkracht speelt. Het eerste verhaal ging over de drummer, die zijn huis verloor in een brand. Dit tweede verhaal gaat over de gitarist van de band die midden in een echtscheiding zit. Zijn vrouw trekt zijn dochter bij hem weg en zet hem in zo'n slecht licht dat het hem bijna te veel wordt. Totdat de zanger hem een appje stuurt. Dit is de gitarist. De gitarist. De gitarist zat midden in een echtscheiding. Of eigenlijk een vechtscheiding. Toen hij op een avond eerder naar huis kwam van het pokeren, vond hij zijn vrouw met een andere man in bed. Hij kende de man niet. Ook de manier waarop zijn vrouw op die vreemde man tekeer ging herkende hij maar amper. Hij stond een tijd in de deuropening, lang genoeg om hen allebei te laten schrikken en de dekens over zich heen te trekken. Lang genoeg om zijn vrouw hem met grote ogen aan te laten kijken en hem te vragen: "Wat doe jij hier?" Alsof dit niet zijn huis was. Alsof deze slaapkamer, dit echtelijk bed, niet ook van hem was. Hij gaf geen antwoord, liep weg, vertrok naar het dichtstbijzijnde hotel. Toen hij eenmaal in bed lag, nadat hij een uur had gedoucht, met het water zo heet dat zijn huid nog een half uur nagloeide, vroeg hij zich af of ze na zijn vertrek verder waren gegaan, of ze hadden afgemaakt waar ze aan begonnen waren. Hij vroeg zich af of hun 5-jarige dochtertje wakker was geworden, of ze de man kende. Hij vroeg zich af wat voor leugens zijn vrouw zou hebben verzonnen. Hij wist niet precies of en wat het uitmaakte. Grotendeels omdat hij ook wel wist dat hij daar nooit een antwoord op zou krijgen. De volgende dag besloot hij toch maar weer naar huis te gaan. Een goede reden had hij er niet voor, maar hij wist tenminste zeker dat op zijn hotelkamer blijven zitten ook niet de oplossing was. Toen hij de woonkamer binnenliep, zat zijn vrouw aan de eettafel, met hun dochtertje naast haar. Haar hoofd gebogen, steunend op haar handen. Alsof ze daar op hem had zitten wachten. Ze huilde. Hun dochter staarde naar het hout. De gitarist gooide de sleutels op de tafel, kuchte een paar keer, liep met zware voetstappen door de woonkamer en ging toen tegenover hen zitten wachten. Ze zou hem zeggen dat het een fout was, dat het niets betekende, dat het nooit meer zou gebeuren. Hoe de gitarist zou reageren wist hij nog niet, maar dat zou hij vanzelf bedenken. Ze keek hem met betraande ogen aan en zei: "Je maakt het me ook zo verdomd moeilijk." De gitarist knipperde een paar keer. Had hij dat goed verstaan? In zijn hoofd leek er een soort kortsluiting te ontstaan. Ineens waren al zijn gedachten leeg. Hij staarde naar haar, zag hoe ze daar met rode ogen door haar vingers heen naar hem keek. Hij deed zijn mond een paar keer open en weer dicht, als een vis die naar adem hapte op het droge. "Pardon?" wist hij uiteindelijk toch nog uit te brengen. Ze haalde haar neus op, veegde haar tranen weg en zuchtte diep. "Je bent altijd weg. In de kroeg, in het casino, God weet waar. Wanneer is de laatste keer dat je me spontaan ergens mee naartoe hebt genomen? Je raakt me nooit meer aan. Ik herken je gewoon bijna niet meer. En altijd dat geklaag van je. Ik krijg het gevoel alsof ik niets goed kan doen. Ik voel me hier de laatste tijd gewoon steeds minder thuis. Dit is niet mijn schuld. Dit was niet haar schuld. Dat was wat ze zei. Het was niet haar schuld dat ze een vreemde man had uitgekozen. Niet haar schuld dat ze met hem naar boven was gelopen en met hem in bed was gaan liggen. Niet haar schuld dat ze zich door die gast had laten aanduwen en dat ze op hem was gaan zitten om hem te bereiden, zoals ze dat bij hem in jaren niet had gedaan. Dat was allemaal zijn schuld natuurlijk. Hij heeft haar gedwongen met hem te neuken. Ze kon er helemaal niets aan doen. Ze lagen daar gewoon plots samen in bed. Dat alles had hij op dat moment willen zeggen. Of, nou ja, achteraf bedacht hij zich pas dat hij dat alles misschien op dat moment had willen zeggen. In werkelijkheid zag hij een vreemde man in de zogenaamde spiegel die ze hem voorhield. Was hij zo met stomheid geslagen dat hij haar secondenlang met een open mond aanstaarde. Net zo lang tot ze de hand van een dochtertje vastpakte en zei: "Ik wil van je scheiden." Ze trok hem leeg. Misschien niet fysiek, maar mentaal was ze hem aan het vermorzelen. Ze was vertrokken en had hun dochter meegenomen. Er waren nog geen advocaten of rechters in zicht, maar ze was al druk bezig met de immateriële strijd die buiten rechtszaken en afspraken om plaatsvindt. De strijd om het sociale gelijk. Terwijl de gitarist thuis zat en de puzzelstukjes van de afgelopen weken in elkaar probeerde te passen, verkondigde zijn vrouw aan alle vrienden en kennissen die wilden luisteren haar versie, waarin hij de dronken, afwezige echtgenoot en vader was. Sommigen vroegen hem nog of het waar was wat ze hadden gehoord, terwijl anderen hem zonder pardon meteen een hork noemden. Ze hadden het altijd al geweten, zeiden ze, dat hij een slechte echtgenoot zou zijn, dat hij überhaupt een slecht mens was. Hij kon maar beter wegblijven, zowel van zijn vrouw als van zijn dochter. Dat laatste kon hij simpelweg niet. Na bijna een week van radiostilte van zijn gezin besloot hij zijn vrouw te bellen. Pas na de vierde keer nam ze op, met een geërgerde: "Hallo? Mag ik onze dochter even?" vroeg de gitarist. "Ik wil haar stem horen." Het was eventjes stil aan de andere kant van de lijn. Toen zei ze: "Wacht even." De gitarist hoorde gestommel, traptreden, vage stemmen op de achtergrond. De telefoon werd weer naar haar oor gebracht. "Ze wil je niet spreken," zei ze. Pas op dat moment begon hij zichzelf te zien als zijn vrouw hem zag. Als zelfs zijn dochter niet meer met hem wilde praten, dan moest hij bijna wel de man zijn van wie zijn vrouw zei dat hij het was. Hij dacht terug aan de afgelopen weken, maanden. Aan de keren dat hij niet thuis was. Aan de laatste keer dat hij haar had aangeraakt of mee uit eten had genomen. Hij dacht aan wat voor vader hij was geweest. En ja, natuurlijk kon hij zich momenten herinneren dat hij een goede echtgenoot was. Een goede vader. Maar misschien, dacht hij nu, dat hij die momenten in zijn herinnering groter had gemaakt dan ze eigenlijk waren. En zijn gebreken juist kleiner. Misschien had zijn vrouw gelijk. Had hij het haar inderdaad simpelweg verdomd moeilijk gemaakt. Een week of twee later kreeg hij een appje van de zanger. "Morgen 4 uur wat rommelen in de studio. Met z'n vieren. Idee voor een nieuw album." Daar had hij nu precies even geen zin in. Hij appte terug dat hij ziek was. Maar zijn bericht bleef hangen op één vinkje. Hij probeerde bandleden te bellen, maar niemand gaf gehoor. Toen hij de volgende ochtend nog steeds niemand wist te bereiken, zag hij geen andere optie dan gewoon te gaan. De zanger sprong op toen hij hem zag. "Eindelijk, we waren al bang dat je niet zou komen." De gitarist bromde iets en ging zitten, terwijl de zanger uitlegde wat de bedoeling was. Blijkbaar was hij een tijd geleden begonnen aan een paar teksten waar hij iets in zag. Ook de drummer had er al een blik op geworpen en nu was het tijd om gewoon maar eens wat te spelen en te kijken wat er zou gebeuren. Dus dat is wat ze deden. De drummer maakte zich klaar, de pianist ging achter zijn piano zitten, de gitarist stemde zijn gitaar en ze begonnen te spelen. Al voordat ze het refrein hadden bereikt liep de zanger de groep een hal toe en keek hij naar de gitarist. "Je valt uit de toon," zei hij. "Blijf erbij." Maar de gitarist luisterde amper. Ze gingen verder en de gitarist harkte maar wat op zijn gitaar. Had geen oor voor het ritme en de melodieën van de anderen. Hij werd pas wakker toen de zanger plots naast hem stond en in zijn oor tetterde. Gast, wat is er met jou aan de hand? De gitarist keek hem gapend aan. Ik, stamelde hij, we gaan scheiden, mijn vrouw en ik. Zij heeft mijn dochter. De woorden waren eruit voor hij het doorhad. Alsof hij een glijbaan opgestruikeld was, kon hij ineens ook niet meer stoppen. Hij vertelde hoe hij haar met die man in bed had gevonden, hoe ze aankondigde dat ze wilde scheiden, hoe hij niet meer werd aangekeken door vrienden en kennissen, hoe zijn bloedeigen dochter niet meer met hem wilde praten. Hij vertelde hoe hij zijn vrouw had verwaarloosd, hoe hij dit alles had verdiend. Toen hij klaar was met zijn verhaal, keek de zanger hem nog woester aan dan net. Nee, zei de zanger, dat ben jij niet. Het kan me geen reet schelen wat die vrouw van jou over je zegt, maar dat is niet de gitarist die je ken. De gast die ik ken heeft het zelfvertrouwen van een beer en is een van de beste mensen op deze godvergeten planeet. Dus wat jij gaat doen is het volgende. Jij recht die schouders van je, haalt diep adem, zet die vrouw uit je kop en je speelt de sterren van de hemel, verdomme. Daarna laat je de wereld zien wat voor een topvind jij bent. Gesnopen? De gitarist veegde een traan uit zijn ogen, knikte toen. Oké dan, daar gaan we weer. Het ging ietsje beter nu. De gitarist luisterde naar de klank om hem heen, naar de sfeer van de tekst en de instructies van de zanger. De muziek werd beter, kreeg langzaam meer vorm. Juist ja, riep de zanger. Kom op, en nu nog wat pit. En de gitarist gaf pit. Hij ramde op de snaren, trok de muziek uit zijn tenen, het zweet stond op zijn voorhoofd. Hij stelde zich voor hoe hij op het podium stond, met duizenden juichende mensen voor zich en hoe hij op zijn knieën losging op zijn gitaar. Langzaam verdwenen de scheiding, de bandleden, de studio en hijzelf, tot alleen de muziek nog over was. Dat was de gitarist. We lezen hoe hij zijn vrouw betrapt tijdens het vreemdgaan en hij vervolgens naar een hotel vertrekt. Zijn vrouw weet het de volgende dag zo te verdraaien dat hij de schuldige is. Als lezer ken je de gitarist natuurlijk pas net, dus is het technisch mogelijk dat ze gelijk heeft. Maar als we de gitarist moeten geloven, heeft hij niets misdaan. Wanneer zijn vrouw aankondigt dat hij van hem wil scheiden, trekt ze hem leeg en keert ze iedereen, ook zijn dochter, tegen hem. Het is zo erg dat hij bijna begint te geloven in het verhaal van zijn vrouw, totdat de zanger hem appt. In eerste instantie staat het de gitarist tegen om te gaan spelen, maar uiteindelijk voelt hij zich toch gedwongen om te gaan. Hij speelt even met tegenzin, maar na een pep talk van de zanger komt er weer pit in. Net zoals de drummer zijn afgebrande huis was vergeten na het lezen van de teksten van de zanger, vergeet ook de gitarist alle narigheid wanneer hij de sterren van de hemel speelt. Tot twee keer toe is de zanger nu al de redder in nood geweest. We weten nog niet wat zijn intenties zijn. Wil hij gewoon een album maken of doet hij het stiekem voor zijn vrienden? Is het een grote egoïst of juist het tegenovergestelde? Hopelijk hebben we daar tegen het einde van de reeks een beter beeld van, maar daar hebben we nog 5 verhalen voor te gaan. In de volgende, de pianist die een pink verliest. Voor ik afsluit nog 1 dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.